Dus als u kunt nu gaan luisteren naar een opname van de BBC, gehouden op 22 maart 1988 te Rotterdam. Jaap Visser brengt de boodschap.
Vanavond het onderwerp heiliging dus. Goed, ding is een beetje voor vandaag. En als je nou, voordat je dat hele stencil al hebt gelezen, zeker de inleiding nog even niet. Als je er nou zo eens voor het eerst tegen zo'n aspect aanloopt, waar denk je dan aan? Geeft dat associaties van afstand? Of geeft dat associaties van licht? Of, nou, vul eens aan. Wat komt er het eerst bij op als je denkt aan heiligheid, heiliging?
Afzondering.
Onbesmet.
Verbinden met God en met het goede.
Genezing.
Heil.
Apart gezet is heiligen.
Ja.
Kinderen
heiligen.
Scheiding aanbrengen.
Oké.
Mooi,
eigenlijk een logische invulling
om tot
het zand
te komen,
een
manier waarop.
Ja. Oké. Er is een heleboel gedachten bij. Ik zou het fijn vinden om daar gewoon eens met elkaar over van gedachten te wisselen. Zodra je op een gegeven moment een vraag hebt, smijt hem in de groep. Misschien wel met een antwoord. Ik wil de Bijbelstudie vanavond in drieën delen. Als eerste uw naam worden geheiligd. Uitgaande van die uitspraak. Het tweede gedeelte zal zijn van dit wil God uw heiliging. En als derde nog een paar tips in verband met het heiligen van onze kinderen. Uw naam worden geheiligd. Als Jezus zijn discipelen op een gegeven moment leert hoe ze in hun relatie met God tot God kunnen bidden, is het heel merkwaardig dat hij eigenlijk in één adem God, onze Vader en uw naam worden geheiligd, zegt. Nou, we hebben daar eigenlijk uit opgemaakt dat Jezus daar eigenlijk zegt, Vader, ik wil uw naam heiligen. En dat heeft Jezus dus ook op die manier overgebracht naar zijn discipelen. Vader, ik wil uw naam heiligen. Nou, als eerste denk ik dat je, als je daar eens goed over nadenkt, terecht komt bij God. Besef van God. Het begrip dat heel veel mensen van God hebben, dat is een almachtig opperwezen. En ja, oké. Toegegeven dat hij toch wel de schepping heel goed in elkaar heeft gezet. Dat moet wel iemand zijn die een almachtig opperwezen is. Genieus als de zaken in elkaar zitten. Maar over het algemeen komt daarna een komma. Maar waarom laat hij het dan tot zo'n puinhoop worden? De twijfel die daarachter doorklinkt. Als hij het dan allemaal heeft gemaakt, waarom dan? Nou, in onze vorige Bijbelstudie, God is goed, hebben we gezien dat de discipelen van Jezus getuigden. Er is er maar één die God heeft gezien. En het is de Zoon van God. Als Jezus, hun meester, over God sprak, hoe hij over God dacht, wat hij met God besprak, wat God ook met Jezus besprak. Nou, zoiets hadden ze nog nooit eerder gezien. Zoiets hadden ze ook nauwelijks voor ogen gekregen. Jezus heiligde zijn vader. Jezus heiligde zijn vader van alle kwaad. Jezus gaf een gaaf godsbegrip door. Niemand had ooit zo duidelijk het kwaad geïdentificeerd en gescheiden van het goede. Naast het feit dat Jezus zijn vader heiligde, was Jezus ook de eerste die met zoveel overtuigingskracht Satan aanwees als de bron van zonde, ziekte, kwaad en ellende. Jezus deed daarnaast ook nog eens een keer ervaren wie God was. Hij zei niet alleen dat God goed was, maar hij deed het de mens ook ervaren. Aan de ene kant bestrafte hij de boze geesten, zodat ze de mens verlieten. En daarnaast gaf hij dan het klimaat door van het koninkrijk Gods. Hij deelde heil, zegen, vrede en herstel mee. En verbond de mens daarmee met God, de bron van licht en leven. Vader, ik wil uw naam heiligen. Ik wil mijn leven inzetten om uw naam te heiligen. In zijn relatie met God heeft Jezus zijn vader leren kennen. Jezus is opgegroeid met een zuiver godsbegrip. Ook al was in die tijd dat zuiver beeld van God helemaal niet zo duidelijk. In ieder geval niet voor zijn omgeving. Maar in zijn omgang met God heeft hij God als het ware gezien. Hij heeft met God gesproken. En God sprak met hem. In zijn omgang met God is hij volledig één geworden met zijn vader. Eén in denken, één in bedoelen, één van geest. Gelijk gericht, bezield van hetzelfde. Namelijk Gods plan met mensen. Toen God op een gegeven moment Jezus riep om met zijn leven de basis te leggen voor herstel van de relatie God en mens, zei Jezus: ja, Vader, ik wil. Ik wil als uw zoon uitvoerder zijn van dit herstelplan. Wat sprak Jezus daarmee tegelijkertijd eigenlijk uit? Het geloof en het vertrouwen in zichzelf. Het geloof in zichzelf dat hij in verbondenheid met zijn vader deze zaak zou klaren. Vader, ik wil uw naam heiligen. Ik wil met mijn leven uw naam heiligen. Jezus, Vader, uw naam worden geheiligd. Het was het uitspreken van zijn verlangen dat de alles overtreffende grootheid en goedheid van de hemelse Vader aan het licht zou komen. Voor iedereen, tegenover de duisternis die nog heerste. En tegelijkertijd was het uitspreken van het verlangen dat dit baanbrekend werk naar die heerlijke toekomst in en door hem gestalte zou krijgen. Als wij nou in navolging van onze Heer en Meester ook bidden: Vader, uw naam worden geheiligd, dan spreek je eigenlijk hetzelfde verlangen uit. Hetzelfde verlangen ten opzichte van het Godsrijk dat zal komen, het plan van God met mensen, en tegelijkertijd onze inzet om mee te werken aan de realisatie ervan. Eerst nog even dit. In navolging van onze Heer en Meester. Oké. Maar dat betekent allereerst dat we door geloof in Jezus Christus rechtvaardig zijn voor God. En dan ook met zekerheid God onze Vader kunnen en mogen noemen. Daar begint het dus. God je Vader noemen. Goed. Rechtvaardig voor God. Maar we hebben nog veel meer, gelukkig. We hebben inzicht gekregen in de geestelijke wereld op basis van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. We hebben werkelijk besef gekregen wie God is. Een besef van God dat overeenkomt met het beeld dat Jezus ons van God gaf. Een enkel goede God. Een God die licht is. In hem is in het geheel geen duisternis. We weten dat elk geschenk dat goed is van de Vader der lichten komt, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Als wij dus uitbidden, als wij belijden, als we uitspreken, uw naam worden geheiligd, dan verbinden wij dus God nooit met zonde, met duisternis of met dood. Wij willen dan ook naar God toe geen enkele relatie leggen met duisternis. Het komt niet uit God voort. Het is vreemd en tegenovergesteld aan zijn wezen. En God zal er dus ook nooit mee werken. Hij zal zelfs het kwade niet laten medewerken ten goede. In de zin van, God zet de duivel niet tegen ons in om uiteindelijk toch zijn plan met ons leven te realiseren. Zo werkt onze God niet. Het goede is zo goed dat het het kwaad overwint en zelfs resistent raakt voor het kwaad. Je zou nog kunnen zeggen, eigenlijk zorgt het kwaad dat het goede nog beter wordt. Jammer. Het goede kan zich wel gelukkig na een aanslag van het kwaad regenereren. En als het ware revancheren. God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Oftewel, zij die God lief hebben zijn aangesloten op de mogelijkheden van God. De mogelijkheid namelijk om te kunnen herstellen door de kracht van Gods geest. Die kracht in je geeft je de gelegenheid om je te revancheren tegenover de duisternis. En niet meer voor hen te zwichten. Sterker te worden. Zodat de machten der duisternis niets meer aan je hebben. God laat alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dus zelfs het vuur van beproeving, wat door de duivel duidelijk bedoeld is om ons te vernietigen, dat blijkt ons niet te verteren. Sterker nog, we komen er als geluisterd uit. En de duivel die ons geloof onder druk zet, kan er gewoon niet bij dat wij ons juist daardoor vaster hechten aan God. Die hechtere relatie die we tijdens die moeite, als het ware, opbouwen, die hechtere relatie met God, is dan eigenlijk weer een bredere basis voor een verdere volkomen worden, zoals Jacobus 1 zegt. Besef van God. God enkel goed. Vader, uw naam worden geheiligd. Anderzijds, Vader, uw naam worden geheiligd. In mijn leven wil ik uw naam heiligen. door mijn leven wil ik uw wezen, licht en leven en goedheid duidelijk maken. Ik wil me dus inderdaad inzetten dat uw naam inderdaad geheiligd wordt. Dus ik richt me op God om zijn wil te doen. Ik wil me inzetten om het koninkrijk van God te vestigen. Door vrede te stichten. Door liefde uit te stralen. Door positief te reageren en te handelen. Door het kwaad te overwinnen door het goede. Als je dus uitspreekt, Vader, uw naam worden geheiligd, is dat ook het uitspreken van een stukje geloof in jezelf. Van vertrouwen in jezelf. Dat je inderdaad in staat zult zijn om samen met je God het plan van God met je leven te kunnen realiseren. God realiseert zijn plan. Ja. Maar hoe doe je het zelf? Als God zijn plan realiseert en wij medewerkers zijn van het plan van God, dan functioneren wij toch ook? En als medewerker, überhaupt als werker in het Koninkrijk Gods, en dat geldt ook voor arbeiders op deze wereld, je moet een stukje geloof hebben in jezelf, anders kun je net zo goed er niet aan beginnen. Vader, uw naam worden geheiligd. Het vertrouwen in jezelf. Om inderdaad samen met je God, in die verbondenheid met God, het plan van God met je leven te realiseren. Het geloof in je eigen kunnen. Omdat God je goed geschapen heeft. Omdat God je daarom juist goed geschapen heeft. Vader, uw naam worden geheiligd. Vader, samen met u wil ik uw naam heiligen in mijn leven. Wil ik meewerken aan de ontwikkeling van vrede en gerechtigheid. Ik verbind me dan ook heel bewust met u, opdat u zich door mij heen kunt meedelen. Uw naam worden geheiligd. Er zit nog een aspect aan. Bij het uitspreken van dat verlangen, uw naam worden geheiligd, merk je eigenlijk ook dat er blijdschap en vreugde gewekt wordt. Heilig, heilig, heilig is de Heere. Het is de aanbidding tot God waarin we ons respect en eerbied kenbaar maken. Eer voor de Almachtige God, volmaakt in zijn wezen, verheven boven alles. Heilig is de Heere. Uw naam worden geheiligd. Betekent dus allereerst een zuiver besef van God. En het uitspreken van uw naam worden geheiligd betekent wij heiligen uw naam. Wij willen ons inzetten voor de vestiging van het Koninkrijk Gods, zodat uw naam inderdaad geheiligd wordt in en door ons leven. En als laatste, wij aanbidden God, vol van blijdschap, eerbied en respect voor hem. In de Bijbel wordt gesproken over de wil van God en dan met betrekking tot onze heiliging. Dit wil God, uw heiliging. Als je kijkt naar de woordbetekenis van heiliging, dan kom je inderdaad tot zaken als afgezonderd. Afgezonderd van het kwaad. Afgezonderd van het rijk der duisternis. Maar ook behorend tot een bepaalde soort. Behorend dus tot het volk van God. Het eigendom van God. Ook het aspect van gewijd. Met een lange ei. Priester voor God. In zijn dienst. Ook verheven en volmaakt. Zonder zonde, zonder smet, zonder gebrek, geheeld. Je zou kunnen zeggen, onder heiliging verstaan we loskomen van de machten der duisternis, toegewijd, toegroeien naar God, om volmaakt te worden. Geheiligd, heiliging, volmaakt worden. Toch zitten in volmaakt worden voor ons begrip twee aspecten. Aan de ene kant het gezuiverd worden van onvolmaaktheden. Volmaakt worden. Gezuiverd worden van onvolmaaktheden. Maar ook de gedachtenwereld van tot volmaking komen. Volledig tot ontwikkeling komen. Nou, ontwikkeling en groei. Aan de andere kant zuivering, herstel. Zijn wezenlijk andere begrippen. Maar bij ons die dood waren voor God door onze zonden, zie je eigenlijk een vermenging optreden. Zuivering, herstel, groei, dat gaat als het ware gelijk op. Zuivering, herstel zijn aan de ene kant zelfs voorwaarden om te kunnen ontwikkelen. En anderzijds, je kunt nauwelijks van herstel spreken als er geen groei en ontwikkeling is. Nou, in heiliging zie je die beide aspecten eigenlijk verweven. Even een vraagje tussendoor. Stel nou eens dat er geen duivel en geen rijk der duisternis was geweest. En dat de mens niet was gevallen. Zouden we dan ook volmaakt hebben moeten worden?
Adam moest toch ook, als wij die moest toch wel ontwikkelen?
Het waren wel
volmaakt. Het waren wel volmaakt, maar we moesten toch meer van God leren. We hebben hier van God. Net als die baby in de wieg.
Ja. Nog meer?
Alleen niet zal er schade zijn. Je noemde de Satan inderdaad, die is er wel een geestelijk opgroeien dan, als de Satan er niet was geweest, onbelemmerd had kunnen gaan plaatsvinden. Die groeit tot volwassenheid.
Dat is het dus. Adam en Eva waren volmaakt. Die zouden echt niet volmaakt hoeven worden. Dat waren ze. Maar wat zij zouden gaan meemaken, dat is een groei en ontwikkeling tot volwassenheid. Kijk maar zoals bij Jezus. Jezus is altijd volmaakt geweest. Maar Jezus is niet altijd volwassen geweest. Goed. Eventjes om een scheiding aan te brengen, ook in ons denken. Vaak halen we het gewoon door elkaar heen. Maar het is best wel eens fijn om dat eens gescheiden te houden. Hoewel tijdens, zeg maar, onze ontwikkeling die begrippen eigenlijk wel door elkaar heen lopen. Heilig. Heilig zijn, een moment. En inheiliging zijn, een proces. Heilig zijn en inheiliging zijn. Eerst maar eens even dat moment. Als de apostelen hun brieven richten aan de heiligen, dan richten ze zich tot mensen die verlost zijn uit de macht der duisternis en leven in het koninkrijk Gods. De verlossing uit de macht van de dood betekende ook voor ons vrijlating uit de gevangenis. Op grond van ons geloof in het bloed van Jezus eigenden we ons dat toe. Vergeving van zonde. De claim die de doodsmachten op ons leven hadden werd vernietigd verklaard. We stonden op uit de dood, zijn opnieuw tot leven gekomen en traden het koninkrijk van God binnen. De situatie van leven, licht, vrijheid, blijdschap, gerechtigheid. Onze relatie met God werd hersteld. We zijn kinderen van God. Heiligen, verlosten, Gods eigendom, behorend tot God, niet langer aan Satan. Heiligen, mensen die verlost zijn uit de macht der duisternis. Tegelijkertijd klinkt aan deze heiligen de oproep, bijvoorbeeld Openbaring 22 vers 11. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Petrus richt zijn brief aan de uitverkorenen die in heiliging zijn door de geest. Inderdaad, verlost van zonde schuld, verlost van doodsmachten, om daarna volledig bevrijd te worden van elke zondemacht. Om volledig gereinigd te worden, volledig gezuiverd te worden, om volledig verlost te worden, om volmaakt te worden. Zoals we hier vanavond bij elkaar zijn, zijn we als kinderen Gods bij elkaar. We weten ons het eigendom van Jezus. We weten ons rechtvaardig door ons geloof in Jezus en hebben vrede met God. Ten opzichte van hem die nog in duisternis leven, leven wij als een heilig volk, eigendom van God, apart gesteld van het kwaad. Maar ook dus vanavond aan ons die oproep vanuit Gods woord: dit wil God uw heiliging. God wil graag dat wij tot bestemming komen, dat wij volmaakt worden, dat wij één worden, dat we volkomen gezuiverd zijn van kwaad, vol van kracht en genade, vol van goedheid, vrede, enkel licht en leven. Dit wil God, uw heiliging. Nou, dat proces, die heiligmaking, is slechts mogelijk door doop en vervulling met Gods geest. Dat proces, die doorzuivering van Heilige Geest in je leven. We noemen dat ook wel de hervorming door vernieuwing van denken. We noemen het ook wel de reinigende werking van het woord van God. We noemen het ook wel een verdere verlossing van je vijanden. Het proces van heiliging en heiligmaking zou je ook kunnen omschrijven als de wijze waardoor mijn leven op het niveau van God komt. Heiliging, dat is de heilzame werking van het volle heil in je leven. Je zou heiliging kunnen betitelen als de verzamelnaam van reiniging, zuivering, verlossing en vernieuwing. En dat alles op basis van het levendwekkende woord van Christus in ons. Het door Heilige Geest levendwekkende woord van God in ons. Als wij heiliging zien als doorwerking van Heilige Geest in ons leven, dan is het natuurlijk zonneklaar dat we als eerste gedoopt moeten zijn met Heilige Geest. De verbinding dus die Jezus met ons aangaat en ons met God verbindt. In onze Bijbelstudie over Heilige Geest in BBC 1 hebben we gezien dat gedoopt worden in Heilige Geest heel fraai vergeleken kan worden met die spons in dat waterbassin. Weet je nog wel? Wordt gedoopt in water, wordt gedoopt, wordt omgeven door water, die spons, en wordt daarna doordrenkt van water. En die vuile, vettige spons doet er dan eventjes een tijdje langer over om doordrenkt te worden dan die schone spons. Het is een haakje, ik vind het hier bloedheet. Ligt dat aan mij? Het is niet om te wezen hier. Zou je kunnen afvragen, kun je eigenlijk wel als vuile en als vettige spons gedoopt worden met Gods geest? Ben je eigenlijk nog wel een vuile of vettige spons als je belijdt dat Jezus je gereinigd heeft van zonde? We kijken dus op de volgende manier. Het bloed van Jezus reinigt je van alle zonde. Dat wil zeggen, reinigt je van de gevolgen van je contact met het Rijk der Duisternis. De verlossing uit de macht der duisternis betekent loskomen van de claim die doodsmachten op je hebben op grond van gedane overtredingen. Het bloed van Jezus reinigt je dus niet van bindingen in de zin van relaties met demonen. Het bloed van Jezus vergeeft je zonde, de daad, de schuld. Maar het bloed van Jezus reinigt je niet van bindingen, van de relaties die mens en macht met elkaar zijn aangegaan. Verbindingen die wij gebondenheden noemen, die moeten verbroken worden. Daar moet de scheiding uitgesproken worden. De macht die zich als het ware aan je gehecht heeft, moet gegrepen worden, zijn claim over je leven moet nietig verklaard worden en de banden moeten verbroken worden. En dat in naam van Jezus. En nadat de relatie met een macht der duisternis is verbroken, ja, dan blijken er vaak nog wel eens wat sporen achtergelaten te zijn. Als je jaren, een voorbeeldje, als je jaren hebt gerekend met de getallenrij 1, 3, 2, 4, 5, 6, dus maar een heel klein afwijkingje, alleen maar aan het begin, in plaats van 1, 2, 3, reken je met 1, 3, 2, dan kun je er natuurlijk wel op gewezen worden van, joh, dat doe je altijd fout, de getallenrij is 1, 2, 3, enzovoort. Maar als je altijd hebt leren denken en hebt leren rekenen met 1, 3, 2, dan is 3 keer 4, 8. En nu is dat 12. En 10 tot de tweede, dat is nu 100 en niet meer 1000. Nou, dan kun je je misschien voorstellen dat je op de meest onverwachte momenten nog wel eens met die verdraaiing te maken krijgt. En daar heb je het dan weer. Kennelijk is, dat wou ik nou even met dit flauwe grapje erbij halen, kennelijk is het onderkennen van een leugen en het terugdringen van die leugen nog niet hetzelfde. Het onderkennen van een leugen en normaal gaan denken. Wij noemen dat laatste herstellen. Niet dat die macht één geworden is met je, maar die gedachtepatroon, dat is in je denken terechtgekomen. Niet die macht is in je komen wonen, als ware het dat die helemaal in je zit. Hij zit hooguit aan je gehecht, als in een relatie. Maar wat er is achtergebleven in jouw denken, dat is een leugen. En dat is even wat anders dan alleen maar te zeggen van ja, dat is een leugen. Je zult vernieuwd moeten worden in je denken. Je zult anders moeten leren denken. Vernieuwing van kennis, dat is het goed op een rijtje weten, 1, 2, 3 enzovoort. Vernieuwing van denken is ermee leren rekenen. En daarna het toepassen, het verwerken en gewoon dus weer mee kunnen leven. Kan dus, even terugkoppelend naar die vuile spons weer. Kan dus zo'n vuile spons gedoopt worden in Heilige Geest? Het antwoord is... Gedijs staat open hoor, dus... Heel voorzichtig.
Spons is geleidigd. Dus. En als het spel kan gebeuren door middel van die
geest. Juist. Een vuile spons. Als je dat beeld eventjes vergelijkt met dat de machten der duisternis uit je leven zijn verdreven. Zelfs een hele hoop gebondenheden kunnen nog helemaal niet ontdekt zijn. De vraag is of je gereinigd bent door het bloed van Jezus, dat je rechtvaardig je weet. Het bidden om Heilige Geest, het gedoopt worden in Heilige Geest. Mensen, ik ben ontzettend blij dat ik de Heilige Geest heb ontvangen en ik weet zeker dat er nog een hele hoop dingen in mijn leven op orde moeten komen. Ik ben nog niet volmaakt. Ik ben nog niet zo'n gereinigde spons zoals Jezus. Zoals hij gedoopt werd in de geest en volledig vervuld werd met Gods geest. Je hoeft niet eerst volmaakt te zijn om gedoopt te kunnen worden in de Heilige Geest. De doop in de geest zorgt er juist voor dat je volmaakt kunt worden. Ja. Ook nog eens een keer. Voorwaarde voor de doop in de geest is een door geloof gereinigd hart. Zonder schuld. En het daarop volgende proces is een loskomen van iedere beïnvloeding van de duisternis. Loskomen van zonde machten. Het onderkennen van de gevolgen ervan in je leven om tegelijkertijd vol te worden van God. Eigenlijk zie je dus in dat doordrenkt worden van Heilige Geest een ander proces plaatsvinden, namelijk reiniging, zuivering, heiliging. Dit volledig doordrenkt worden als volmaakt mens, vol worden van Heilige Geest, ja, zo bedoelt God het voor de mens. Op die manier kan God zich echt aan een mens verbinden als in een relatie man-vrouw. Een relatie die de Bijbel omschrijft als God alles in alle. God die samen met zijn mens in eeuwigheid wil leven. Gelukkig trouwens de mens die deel heeft aan dat leven. Omdat God wil dat alle behouden worden, dat ieder mens hier deel aan zal helpen, ieder mens hier deel aan zal hebben, roept God ieder mens op: wees heilig, want ik ben heilig. Heilig je. God wil dat wij ons heiligen. Dat is dus even wat anders dan dat je aan God vraagt van: Heer, wilt u mij heiligen? Het is de oproep van God aan ons. Heilig u. God wil dat wij ons heiligen. Pas dan kan hij met ons verder. Pas dan is de mens gelukkig. Pas dan ben je een mens.
Nog even iets vragen voor je reiniging, Jan.
Ja.
Beleiden, als we ons bij de bekeringen bij de dood, wij zijn gereinigd door zijn bloed. Dat is eigenlijk niet helemaal juist.
Gereinigd van besef van kwaad. Je weet je rechtvaardig voor God. Dat er gedachtepatronen, levenswijzen nog op een gegeven moment anders moeten gaan. Oké, daar kom je dan op een gegeven moment wel achter. En dat zou je dan eerder kunnen zeggen in de reinigende werking van het woord. Het woord van God dat op een gegeven moment tot je komt en zegt van: juist, dat moet ik dus even aanpakken in mijn leven.
Maar dat besef van kwaad, dat heb je dan juist nog nodig om dat te kunnen aanpakken?
Nou, dan kom je in dat proces wat Rens op een gegeven moment even zei van: de Heilige Geest overtuigt je van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat kan soms wel eens heel confronterend zijn, van: heb ik altijd verkeerd gedaan? Maar je hoeft je niet op dit moment als het ware te gaan afvragen van: wat heb ik allemaal verkeerd gedaan, als jij voor je geweten zuiver voor God staat. Als dat zich op een gegeven moment aandient, of door een woordverkondiging, of door een gesprek, of door een of andere onverwachte reactie van jezelf. En je zegt van: hey, zit ik nog zo in elkaar? Dat wist ik helemaal niet. Oké, dan is dat het op dat moment aan de orde om daarmee aan de slag te gaan. Je kunt geen zelfonderzoek ingaan met, zeg maar, geen handvatten. Daar moet een begin voor zijn. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja. Maar ik ben wel rein op grond van het woord van God.
Ja.
Ik vraag soms een beetje zo even van: hoe moet je dat dan doen? Er zijn dingen in je leven die niet komen op orde. Maar ik denk ook dat je zo rein dat het doet. En dan voor mijn getuigen.
Ja, oké. Als je die vuile spons gaat associëren met een zondig mens, zo bedoelde ik het dus niet. Maar een mens met onvolkomenheden. Een mens die, hoe moet ik dat zeggen, geprogrammeerd is met gedachten die niet uit God zijn. Ook gebondenheden, inderdaad. Ja. Mensen die echt behoorlijk gebonden zijn, maar gedoopt worden in Gods geest. Zeker weten. Precies. Dus dat zijn, ja. Ik denk niet dat het alleen maar onvolkomenheden dan zijn. Dat zijn toch, zeg maar, stukjes duisternis. Stukjes ongerechtigheid wat in je leven is terechtgekomen. Vergelijk eventjes. Het woord van God komt in je als zaad. Nou, dat gaat ontwikkelen. Daar neem je kennis van. Daar ga je in doordenken. Daar word je op een gegeven moment sterk van. En dat kun je hanteren. Nou, iets dergelijks heeft in ons leven gespeeld met woorden van Satan. Die bestempelen we nu als leugen. Maar wisten wij veel? Hoeveel jaar geleden? Dan nam je dat als gegeven aan, laat ik het allemaal even zo zeggen. En daar dacht je in. Ja, heel goed. Ja. En mens is maar een mens, niet waar? En ja, hoor eens, een mens wordt natuurlijk nooit volmaakt. En je blijft zonder tot je dood. Nou, allemaal die gedachten, nou, uitlopers van die gedachtenpatronen, die zitten er eigenlijk nog steeds in. En die zijn we langzamerhand aan het opsporen. En ik heb het idee dat als Hans Bulthuis hier zondags iets zegt. Ja, dat is niet voor ons. Ja, maar dat hebben we nou steeds geloofd, ja. En dan komt er toch iets door van, hey, daar moet ik even anders over gaan denken.
Je mag juist heel bewust goed zijn.
Welke macht heeft God aan mensen gegeven? De mogelijkheden die ons tot onze beschikking staan. Ja, ja, maar dat doet de Heer allemaal in je.
Nee.
Precies.
Ja, dat is wel. Ja, dat is toch niet iets spies, onze eigen kracht.
Ja,
maar ja, niet de eigen kracht.
Alsjeblieft. Ja, dat zijn allemaal gedachtenpatronen die uitgezuiverd moeten worden. En als we dat echt kwijt zijn en we kunnen denken in die gezuiverde denkwereld. Ja, dan ga je toch iets merken van een volwassen christen worden.
Dat is net zoals ik daar toen aanhaalde. En het bidden, hè, als je bijvoorbeeld macht straks, dat je dat niet altijd, dat je dat gewoon mag doen door de macht die je ontvangen hebt van Jezus. En niet altijd vroeg houden Jezus naar de Bijbel te halen. Je mag gewoon in de geestelijke wereld laten zien dat Jezus blijft in de
ja. Ja.
Dat heb ik na dus echt heel bewust zo'n gedacht
iedere. En dat werkt, hè?
Ja.
We gaan nog één vraag in en dan gaan we koffie drinken.
Ik dacht dat aan het begin van ons gesprek de opmerking gemaakt is dat Chris gezegd heeft, goed vader, ik zal het contact herstellen tussen u en de mens. Ik dacht dat ja. Je dat gezegd hebt. Ik vraag me alleen af, kan hij dat gezegd hebben? Ik dacht dat hij die opdracht had. Hij hoefde daar geen ja te zeggen. Daartoe werd hij geboren.
Ja. Maar zou dat inderdaad een automatisme geweest zijn?
Nee,
dat Jezus daar bewees.
Nee, dat is geen automatisme, maar kan die vraag gesteld zijn dat hij gezegd heeft, ja, ik zal dat doen.
Laat ik zo zeggen, wat ik daarmee wilde aangeven, dat is het idee dat het niet maar een logisch gevolg was van het feit dat het Jezus was en dus ging hij doen wat God wilde. Maar de instemming die Jezus naar zijn vader uitsprak. Je vindt er iets van terug, veel later, dat Jezus zegt, vader niet mijn wil, maar u wil geschieden.
Ja.
En bij de doop, bij zijn doop, zegt Jezus van, ik wil alle gerechtigheid Gods vervullen.
Het is een instemming dus.
Zijn instemming, zijn beslissing.
Ja. Okay.
Dus in die, dat had ik
zo
eigenlijk.
Zo kan ik het plaatsen.
Ja, ja. Goed, dan gaat hij weer. Als je denkt over heiligheid van God. Zullen we, ja. Als je denkt over de heiligheid van God. Gaat er dan een bedreiging van hem uit naar de mens? Je zou kunnen zeggen, heilig is eigenlijk de definitie van enkel goed. Zuiver, licht, leven, onberispelijk. Gods heiligheid komt dan ook uitsluitend als liefde en steun en bemoediging over. Leven voor ons leven. Maar dit heilig zijn, dit enkel goed zijn, dit zuiver en transparant zijn, dat onberispelijk zijn, dat is wel het oordeel tegenover alles wat onheilig is. Op iets wat gemeleerd wit is, zie je haast geen vuil. Maar op iets wat spierwit is, zie je elk vuiltje. Gods heiligheid is het meest afschrikwekkende voor de machten der duisternis. Het is namelijk het meest schrille contrast tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Gods heiligheid is tegelijkertijd het onhoudbare, het onmogelijke, het onstuitbare van licht tegenover duisternis, leven tegenover dood. Licht in duisternis, onontkoombaar plaatsmaken voor de duisternis. De angst die vanuit het rijk der duisternis bestaat voor Gods heiligheid wordt heel mooi geïllustreerd door Jezus' optreden in Capernaum. Dat moet u maar eens lezen in Marcus 1, 23 tot 27. De confrontatie met Gods heiligheid betekent aan de ene kant het oordeel voor de macht der duisternis, aan de andere kant heling en herstel voor de mens. Nog even gaan we door op dat proces van doordrenkt worden. Doordrenkt worden van Heilige Geest. Dat doordrenkt worden betekent voor ons een verdere verlossing van onze geestelijke vijanden. Betekent voor ons hervorming, omvorming van ons innerlijk door vernieuwing van kennis en denken. De herinneringen aan de gevolgen van onze vroegere contacten met het Rijk der Duisternis moeten worden overschreven. Moeten overschreven worden met informatie over heil, heerlijkheid, vrede, gerechtigheid. Het zou je duidelijk zijn dat het proces van doordrenkt worden van Heilige Geest geen automatisch proces is. Een proces wat aan je gebeurt, waar je zelf niets voor hoeft te doen. Nee. Voor degenen die gedoopt zijn in de Geest vertel ik uiteraard niets nieuws. Ze weten uit de ervaring dat een en ander niet vanzelf gaat. En voor hen, ik weet niet of dat voor hier ook geldt, die nog niet gedoopt zijn in de Geest, de oproep om heel duidelijk hiermee bezig te gaan. Maar doop in de Geest is wel slechts een start van het proces van heiliging. Een proces. Als we het namelijk hebben over doorwerking van Heilige Geest in ons leven, dan hebben we het over woorden Gods die ons door de Heilige Geest tot leven wekken. Doorwerking van Heilige Geest, dat is niet iets abstracts, iets wat je niet kunt grijpen, maar dat kun je heel concreet aanwijzen. Dat is de doorwerking van de woorden van God in je leven. Die wekken tot leven. Wij ontvangen woorden van God, vangen dus de gedachten van God op door prediking van het evangelie, maar net zo goed door je thuis je Bijbel te lezen. Je daarin ook open te stellen voor: Heer, wat wilt u tegen mij zeggen? Dus wij vangen woorden van God op, overwegen dat, gaan erover doordenken en tijdens dit nadenken slaan we die gedachten van God op. Slaan we die gedachten van God in ons op. En vanaf dat moment beschikken we over informatie waarmee wij kunnen denken. Zo kunnen dus nieuwe inzichten die God ter openbaring aan ons doorgeeft, tot verdere doorwerking van de Heilige Geest in ons leven, die nieuwe inzichten kunnen op een gegeven moment aanwijzing zijn om weer eens je onderhandoplegging te laten bevrijden van de machten die je eerst niet onderkende, maar die wel degelijk hun weerhoudende invloeden op je leven konden laten gelden. Anderzijds kan de waarheid van Gods woord op een gegeven moment zo overtuigend bij je overkomen dat je direct de leugens van Satan in je onderkent. En zelf waarheid plaatst tegenover leugen, waardoor innerlijke bevrijding instantelijk gebeurt. Je hoeft niet van elke duisternis onder handoplegging bevrijd te worden. De waarheid van Gods woord kan op een gegeven moment zo overtuigend bij je naar voren komen, bij je overkomen, dat je zegt van dat is het. Weg duivel. Weg leugen. Doorwerking van Heilige Geest in ons leven. Ja, dat betekent wel eens dat Gods woorden als het ware stuiten op stukjes duisternis. Waar licht in ons leven mag binnenkomen, waar licht ons leven doorlicht, komt duisternis aan het licht. En dat heeft alles te maken met dat eeuwig oordeel in ons leven. Een volledige scheiding tussen goed en kwaad. Een volledig één worden met licht. En een volledig afgezonderd worden van iedere vorm van duisternis. Maar heiliging heeft naast de vernieuwing van denken ook betrekking op een vernieuwing van onze handel en wandel. Heeft dus ook betrekking op onze levenswijze. Doorwerking van Heilige Geest in ons leven zal zeker met betrekking tot dit aspect, een vernieuwing van levenswijze, zeker geen automatisch vervolg hebben. Het is je bewust worden dat een rein en heilig leven inderdaad een leven betekent, rein en heilig, in twee werelden tegelijk. En dat houdt in dat we bewust rekening houden, afstemming houden met wat de Heer bedoelt in verband met ons doen en laten. Rein en heilig leven heeft dus niets te maken met, nou, dit kan er nog wel even door. Of, zou dat soms ook nog mogen? Of, oh, daar heb ik helemaal geen last van. Jij wel? Heeft ook niets te maken met, je kunt je toch zeker niet helemaal van deze wereld afsluiten. Rein en heilig leven is een leven naar de wil van God. En dus een bewustwording, waar ben ik mee bezig? Is dit in lijn met het plan van God? Eigenlijk is heiliging nog veel meer. Het is namelijk het verlangen, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Of, ik ben vol van verlangen om te doen wat u fijn vindt. En het verlangen om te doen wat de Heer fijn vindt, nou, dat ervaar je zelf maar al te snel. Een sfeer van vrede, geluk, samen met je God, blijdschap. Ervaar je dat niet? Misschien wel eens een signaal. Weliswaar is heiliging afgezonderd zijn van alles wat onheilig is. In de eerste plaats dus een zaak van je innerlijk leven. Maar natuurlijk gaat het niet om een monnikenbestaan. Maar gaat het om een innerlijk openstaan naar God toe. Gaat het om een bestaan op het niveau van God. Toch blijft ook deze tekst. Gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Ook dat zal een aspect zijn dat kenmerkend is voor een rein en heilig leven, te midden van al het meedoen met de duisternis rondom je. Heiliging heeft alles te maken met het evangelie in de praktijk van elke dag. Heiliging is hartstikke praktisch. Heiliging blijkt uit de manier van leven, je omgaan met anderen, je reageren, je doen en laten. Heiliging en gij geheel anders vertonen in de praktijk behoorlijk wat overeenkomsten. Heiliging maakt je niet tot een kluizenaar of tot een eilandbewoner. Heiliging maakt je een hemelbewoner. Om vanuit je verheven positie in het koninkrijk van God om te gaan met de mensen om je heen. Zonder echter van die wereld te zijn. Om zuiver en rein te leven, te midden van alle ongerechtigheid om je heen. Tijdens dat hele proces speelt mee inzicht in verband met een scheiding aanbrengen tussen goed en kwaad. Scheiding aanbrengen tussen mens en macht. Scheid jezelf van die macht die jou doet zijn zoals je nu doet. En dat betekent ook weer eerlijk zijn ten opzichte van jezelf. Wil je anders? Radicaal breken met de ongerechtigheid, zodra de Heilige Geest je overtuigt. Heiliging. Plaats het goede in je, dat naar God uitgaat, dat verlangt naar de tegenwoordigheid van God. Plaats dat tegenover de gevolgen van vroegere contacten en bindingen met de machten der duisternis. En dat zou best wel eens achtergebleven kunnen zijn. Al die gevolgen van vroegere contacten met bindingen met de duisternis in denkpatronen en systemen. Achtergebleven in herinneringen. Opgeslagen als ervaringen in ons onderbewustzijn. Of als logisch gevolg van opvoeding en ontwikkeling. Gewoon geaccepteerd. Zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Ga in op het goede in je dat naar God en naar zijn heil verlangt. En wijs af, leg af, wedersta, negeer alles wat vanuit het rijk der duisternis dit goede in je wil smoren, wil verstikken, wil vernietigen. Heiliging is niet dingen laten omdat het niet mag, of omdat het niet hoort. Heiliging is vanuit je verlangen om God te dienen, leven in en vanuit de sfeer van het koninkrijk Gods. En van daaruit je leven inrichten. Niet door zaken te laten kun je je gedachten en verlangens rein houden. Maar door los te komen van je persoonlijke vijanden kun je gaan leven zoals je dat wilt. Namelijk in reinheid en heiligheid God dienen alle dagen van je leven. Anderzijds moet je natuurlijk ook geen dingen opzoeken. Dingen die aanleiding geven tot verlangens, genoegens die in lijn liggen met het plan van Satan. Breek dus met geweld, vernedering, haat, onreinheid, leugen, negativiteit en alles wat het licht niet kan verdragen. Neem het dus ook niet in je op. Weer het uit je leven. Heb er een afkeer van. Heiliging gaat dan ook rechtstreeks aan op volmaaktheid. Eén te zijn, uit één stuk te zijn, volledig gezuiverd, volkomen rein, volkomen geheeld, vol van genade en waarheid, doordrenkt van Heilige Geest. Het is dan ook goed om dit doel voor ogen te houden tijdens ons leven van elke dag. Heiliging. Daarvoor heiligen we ons voor God. En dan niet om op een gegeven moment heilig verklaard te worden, maar om vanuit het verlangen vol te zijn van God, met God verbonden te zijn, op te gaan in je God, gelukkig te zijn met God en voor altijd te leven met God. Dat wil God, je heiliging. Tot slot nog een paar praktische toepassingen in verband met jezelf heiligen, in verband met het heiligen van kinderen. Het heiligen van kinderen. Laat het eens omschrijven als een geestelijke opvoeding. Een opvoeding waarin onze kinderen vertrouwd raken met de werkelijkheid van de hemelse gewesten. Een opvoeding waarin het koninkrijk van God centraal staat. Waarin het goede in relatie gebracht wordt met God en net zo goed het kwade in verband gebracht wordt met de duivel. Een opvoeding waarin geleidelijk een bewustwording tot stand komt van: inderdaad, ik ben een kind van God. De heiliging van onze kinderen bedoelt dan ook hen apart te zetten voor het koninkrijk van God. Hen buiten die invloedssfeer van Satan te houden. Voor hen op de bres te staan wanneer Satan zich een weg gebaand heeft. Voorbeden doen voor je kinderen. Heiliging van onze kinderen betekent ze het koninkrijk van God voorleven. Het voordoen hoe je daar leeft. Ook ze leren om God lief te hebben. Ze leren hem te dienen in je leven. Je leert ook kinderen van dieren te houden. Bijvoorbeeld, dan ga je naar een kinderboerderij. Ze leren om God lief te hebben. Ze leren hem te dienen in je leven. Heiliging van onze kinderen is ze wijden aan het koninkrijk Gods. Ze opleiden voor het plan van God. Het plan van God met mensen. Ze daarin inleiden. Heiliging van je kinderen betekent met ze meedoen om de strijd tegen je gemeenschappelijke vijanden te strijden. Heiliging van kinderen betekent ze begeleiden tijdens hun ontwikkeling in het koninkrijk van God. Heiliging. Ze vrij waren van de machten der duisternis, zodat zij niet beschadigen door allerlei negatieve ervaringen en belevingen. Heiliging. Hen vanuit het goede het kwade te laten ontdekken. Omdat het niet goed is. Zonder dat zij daarbij zelf in aanraking komen en besmet worden door de zonde. Zo heeft ook Jezus uit het goede het kwade leren ontdekken, zonder zelf te zondigen. Hij merkte dat het niet goed was. Het smaakte niet, om het zo maar te zeggen. Heiliging van je kinderen betekent heel praktisch: je zet je in voor het geestelijk welzijn van je kinderen, opdat zij deel hebben aan de genade, aan de vrede en de blijdschap van het koninkrijk Gods. Dat ze aan jouw leven zien dat het evangelie inderdaad goed voor je is. Heiliging van je kinderen wil echter niet zeggen dat zij dus in ieder geval zullen kiezen voor het koninkrijk Gods. Wat je voor ze doet is het hen zo gemakkelijk mogelijk maken om zich met de Heer van hun leven te verbinden. Ze reeds op jonge leeftijd vertrouwd maken met een persoonlijke omgang met God. Maar kiezen moeten ook zij. Heiliging is tenminste voor ze bidden. Ofwel, in plaats van hen bidden, voor hen op de bres staan. Heiliging is ook met ze bidden, samen bidden. Heiliging is dus ook samen praten, uitwisselen, vragen beantwoorden met betrekking tot een leven uit geloof. Heiliging van je kinderen houdt niet in dat je ze van alle narigheid weghoudt. Dan ga je dan samen met ze doorheen. Heiliging van je kinderen is hen claimen voor het Koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, je claimt het recht op hen ten bate van het Koninkrijk Gods in hen. En dat betekent dat je op een gegeven moment als het ware voor ze gaat staan in de hemelse gewesten. En dus dat de machtige duisternis eerst langs jou zouden heen moeten om je kind te benaderen. Kinderen zijn namelijk van Gods wegen onder je gesteld. Met andere woorden, je bent verantwoordelijk voor ze. Daarom kun je zoveel voor je kinderen doen. Kinderen zijn onder je gesteld. Je hebt een verantwoordelijkheid voor ze. Daarom kun je zo ontzettend veel voor je kinderen doen. Iets wat anderen niet kunnen doen. Blijft dat kinderen zelf hun keuze moeten maken. Zelf zullen moeten beslissen of ze een relatie met God aangaan. Wat je als ouders voor de kinderen kunt blijven doen, is je voortdurend voor hen blijven inzetten. Als je namelijk voor ze bidt, dan claim je de overwinning, dan zegen je je kinderen. En daar gaat altijd een positieve beïnvloeding van uit. Tenminste sta je niet toe dat de macht naar willekeur je kind kunnen pakken, benaderen. Zelfs als ze zich afkeren van het evangelie. We heiligen onze kinderen naar ons beste kunnen, naar ons beste weten. En dat beloont God. Ter ondersteuning van onze inzet brengen we onze kinderen in de gemeente. Daar bidden en daar ontvangen we een zegen voor onze kinderen. Maar ook voor onszelf. Jezelf heiligen voor je kinderen, dat is een geweldige taak en opdracht als ouders ten opzichte van je kinderen. Zelfs als je dat alleen zou moeten doen. Ook als je kinderen niet direct gewillig in het evangelie meegaan. Weet dan dat het gebed van een rechtvaardige veel vermacht, want er wordt kracht aan verleend. Alleen al wat dat betreft heb je een positieve invloed op je kinderen, zodat het hen wel gaat. Jezelf heiligen voor je kinderen. In en met je eigen leven het voorbeeld zijn voor een blij en ontspannen leven in gemeenschap met God. Als een levend getuigenis van de werkelijkheid en de waarheid van het evangelie. Ik vind het dan ook heel erg fijn om zo met onze gezinnen voor het Koninkrijk van God bezig te zijn. Om het Koninkrijk van God te vestigen. Ik heb dan ook met Jozua gezegd: ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En dat geldt dan ook wellicht voor degene die alleen staan. Oké, dan ben je zelf een lichtbundel in de duisternis. Maar besef dat je sfeerbepalend kunt bezig zijn, zodat jij en jouw huis de sfeer kenmerken van het Koninkrijk Gods. En daar zal dus ook altijd uitwerking en beïnvloeding van licht naar de ander te merken zijn. Dat was heiliging.